www.nl. Maar nu eerst de man die geen hekel had aan Joden van Gaia Polak. Blijkbaar is de tijd aangebroken zachtaardige SS'ers ten tonele te voeren en begrip voor hen op te brengen. Deze gedachte kwam op bij Gaia Polak toen ze vorig jaar een interview las met Isabel van Boetselaar. Van Boetselaar had het boek Oorlogsouders geschreven over haar vader die vrijwillig bij de SS was toegetreden, maar die zij beschreef als een man die geen hekel had aan Joden. Het boek liet haar niet los en Polak besloot samen met haar broer Hans Vels meer onderzoek te doen naar haar eigen familiegeschiedenis die raakt aan die van Van Boetselaar. Het leidde uiteindelijk tot een tegenboek. Gaia Polak, welkom.
Dank je.
Jouw boek is in zekere zin dus een reactie, of in zekere zin, het is een reactie toch, op het boek van Van Boetselaar?
Het is inderdaad een reactie op dat boek, anders had ik het mijn boek nooit geschreven.
Nee, dus het ligt er omdat dat andere boek er lag.
Precies.
En ja. wat raakte je zo toen je het las?
Dat het uit zijn context was gelicht. Dus het is een boek over een man die eerst vrijwillig bij de SS gaat. Vervolgens de laatste 3 jaar ongeveer van de oorlog bij de Sicherheitsdienst werkt in Den Haag. En die wordt afgeschilderd als iemand die geen hekel had aan Joden en die ook niets wist van de Jodenvervolging. Wat onbegrijpelijk is op die plek. En er wordt niet stilgestaan wat de gevolgen waren van de keuze van de vader van Isabel van Boetselaar.
Ja, het is zo dat we hebben naast jou ook gevraagd Bas Kromhout, kenner van de Tweede Wereldoorlog, schrijver van een aantal boeken daarover, om ook de boeken, beide boeken te bekijken en mee te lezen. En Bas, even fijn dat je er ook bent. De van Boetselaars, hè? Dus die vader en die grootvader en de oorlog. Hoe moeten we ze beoordelen? Als je op de schaal van foute naties, waar staan ze dan?
Die grootvader is nog even een ander vader. Dat is ook geen Van Boetselaar, dat is van moederskant. Een Duitser die kampcommandant was van een krijgsgevangenenkamp. En dat onderdeel dat heeft Isabel van Boetselaar in haar eerste versie van haar boek niet opgenomen. Wat ik zeer curieus is. En daar is ze terecht op aangesproken door Maarten van Voorst in de NRC. Dat is ook iets wat mevrouw Polak in haar boek ook aanhaalt. He, dat is een belangrijke omissie, een onvoorstelbare omissie. Okay. Dat is, zou je kunnen zeggen, rechtgezet. Al kun je zeggen, ja, pas in de vierde druk. Dus wat heeft het nog voor zin? Maar het gaat denk ik hier vooral om de vader. En ja, de vader die hoorde tot toch een zeer select gezelschap van een paar duizend Nederlanders die bij de SS terechtkwamen. En dan dus niet zozeer. Je hebt natuurlijk NSB, maar dan heb je nog een soort overtreffende trap, de SS. Hij eerst bij de Waffen-SS, bij de Wiking-divisie die in Oekraïne vocht en daar ook behoorlijk heeft huisgehouden. Er zijn dagboeken over bekend, over hoe ook leden van die Wiking-divisie Joodse synagogen aanvallen. Een verhaal over Tarnopol, waarin een rabbijn werd opgehangen. Gruwelijke verhalen.
Dus even om jou te onderbreken, ja. Dat maakt het verhaal dat hij niet van de Jodenvervolging zou weten op zijn zachtst ligt onwaarschijnlijk.
Ja, de vraag is natuurlijk wat hij wist. He, dat is ontzettend. Het is een enorm probleem om dat te achterhalen. Want we hebben eigenlijk alleen maar de naoorlogse verklaringen. Tijdens de oorlog hebben die mensen niks vastgelegd, niks verteld. Want het was natuurlijk in principe was het de bedoeling om het geheim te houden. Hij hoorde niet tot de kleine selecte kring rond Himmler die tot de officiële geheimnisträger behoorde. Ja. Dan is natuurlijk de vraag, wat is er dan toch doorgelekt? Hè? Wat is er zo onderhand dan toch doorgecijpeld? En daar kunnen we alleen maar vermoedens over hebben. Dat kunnen we niet met zekerheid vaststellen. Ik heb dat in mijn eigen biografie van Veldmeijer, de leider van de Nederlandse SS, ook afgevraagd. Je kunt zich nog niet helemaal de vinger achter krijgen, maar het is wel onvoorstelbaar. Kijk, ze hebben sowieso denk ik geweten wat er aan het front gebeurde. En ze waren in ieder geval binnen die SS, waren ze allemaal over eens dat het doel was om de Joden Nederland uit te krijgen.
Ja. Als jij nog even terug naar de vraag van wat voor man was het nou? Dus een man die vocht aan het Oostfront bij een beruchte divisie.
Ja.
Die later ook nog...
Die daarna bij de Germaanse SS is gekomen. Daaruit ontslagen is omdat hij wilde trouwen met een jonge dame die niet helemaal raszuiver was volgens de rassenleer van de nazi's. En toen is hij naar bij de ziekenhuis die is gaan werken en daar heeft hij meegedaan aan het opsporen, arresteren, uitleveren van verzetsmensen en Joden.
Hij is tot de dood veroordeeld in eerste instantie. Ja. En heeft een gevangenisstraf gekregen.
Ja, dat is omgezet in een gevangenisstraf. Ja.
Geheimelijk, een van de dingen waar je vooral ook aanstoot aan neemt is dat Isabel van Boetselaar van haar grootvader de mogelijkheid oppert dat hij gewoon zijn werk deed, tussen aanhalingstekens. Wat was het probleem, het grootste probleem daarbij?
Nou, dat is een zin, een van de vele zinnen die ik zie als besmet taalgebruik. Zinnen als die de vader uitsprak. Dat is dus Willem van Boetselaar. Als ik het niet deed, deed een ander het wel. Of ik heb het niet geweten. Of bevel is bevel. Of ik ging pas mee met Joden ophalen. Toen de treinen vanuit Westerbork niet meer naar het oosten reden. En dan wordt er heel makkelijk aan voorbij gegaan dat hij dus wist dat daarvoor wel treinen reden, wat in het boek wordt ontkend. Dus het staat...
Ja, ga door.
Het staat vol met tegenstrijdigheden. En dat besmet taalgebruik vind ik zelf nogal ernstig.
Kennen we dat het beste van Eichmann?
Dat kennen we inderdaad van Eichmann. Ik heb slecht mijn werk gedaan. Dat komt daarop neer. Ja.
Is het nou, want laten we dat voor de luisteraar, want die hebben al die boeken niet gelezen. Even nog naar het boek van Van Boetselaar even teruggaan. Is het nou een onschuldig goedpraatboek? Is het, noemt ze wel de feiten, maar vergoedelijkt ze het te veel? Of wat, kun jij het even in jouw woorden samenvatten, Bas, en daarna ga je?
Nou, ik... Kijk, ze ontkent absoluut niet dat die man terecht straf heeft gekregen. Dat hij schuldig was aan de feiten die hij heeft gepleegd. Het vergoelijkende zit meer in haar verklaring waarom hij dat heeft gedaan. Bij die verklaring leunt ze heel sterk op de verklaringen van de man zelf. Daardoor... Ze zegt af en toe wel van ja, is dit nou wel geloofwaardig of niet? Maar omdat ze dat verder niet uitzoekt, blijft het toch, ja, heb je toch alleen maar die verklaring van die man. En als ik de biografie van die Willem van Boetselaar zou hebben geschreven, dan zou ik op zoek gaan naar andere perspectieven ook. En ik denk dat mevrouw Polak goed in haar boek aantoont dat die er ook zijn. In het CABR-dossier bijvoorbeeld zijn allerlei belastende getuigenverklaringen.
In welk dossier?
In het dossier van de bijzondere rechtspleging in het Nationaal Archief. Daar zijn allerlei, het heeft de politieke recherche allemaal getuigen gehoord en die verklaringen zijn opgenomen in dat dossier. En ik zou, om een afgewogen verhaal te hebben, zou ik dan die getuigenverklaring ook hebben geciteerd om er iets tegenover te zetten. En dus het vergoelijkende zit in het verklaren van de motivatie. En ja, daar vind ik inderdaad dat Isabel van Boetselaar daar wel in tekort is geschoten.
En wat is dan precies, als je Bas hoort, is dat ook wat jij vindt, Gaia? En denk je van ja, daar zit het probleem?
Nou, onder meer, ze vergoelijkt, ze verzacht, ze laat weg. Ze voert haar ouders ten tonele als slachtoffers, als getraumatiseerde mensen. Gaat eraan voorbij dat ze dat aan zichzelf te danken hebben in ieder geval. Maar ook dat zij juist veroorzakers zijn geweest van trauma's bij de slachtoffers van de oorlog, bij de Joden die naar de kampen zijn gestuurd.
Nu zeg jij dat het boek, een van je bezwaren is niet alleen dat boek zelf, maar dat je zegt het staat in zekere zin voor een trend van kijken naar die Tweede Wereldoorlog, naar omgang met. Kun je dat uitleggen, wat je daarmee bedoelt?
Ja, dat is het inderdaad waar het mij om gaat. Dit boek met zijn... En dan moet je kijken naar de ontvangst van het boek. Het is dus, heeft vele drukken gehad. Isabel van Boetselaar is ermee op de televisie geweest, voor de radio. Er is in de kranten enorm veel aandacht aan besteed, die tamelijk, in mijn ogen, veel te weinig kritisch was. Het boek heeft groot kunnen worden en ze... wat ik het ook zo ontzettend moeilijk te verteren vond, was dat Westerbork haar een podium aanbood om haar boek, te promoten.
Maar is het dan, verwijt je dan de pers en de media en andere onnozelheid, onwetendheid, gemakzucht? Wat is het probleem?
Dat doe ik. Dat is inderdaad wat ik doe. Dat is wat ik signaleer. Dat boek zelf, zonder quotes van Ad van Liemt en Alexander Munninghoff.
Ja, je hebt het boek positief benoemd, hè, op verschillende plekken. Ja.
Inderdaad. Zonder die quotes zou het boek helemaal niet zo zijn opgemerkt.
Maar en dan even los van het boek, terug naar dat idee van de trend. Dat het staat voor een soort algemene ontwikkeling. Wat is daar je gedachte bij?
Nou, juist, kijk, als inderdaad Ad van Liemt had gezegd, dat boek moet je niet zo publiceren. Ga nog maar een paar jaar je verdiepen in deze zaak. En kom dan nog een keer terug. Als Alexander Munninghoff hetzelfde zou hebben gezegd. Als het boek niet zo breed zou zijn opgepakt en gepromoot. En,
maar is het iets, is het een teken volgens jou van een soort nivellering over ons oorlogsverleden? Bas, misschien kun jij daar op reflecteren?
Mag ik één zeggen? Ja, ik vind dat wat ik net schets, het bewijs ervan.
Ja, okay, dan kun je natuurlijk ook zeggen, het is één boek en de dochter heeft niet heel, hoe je verder ook over denkt, geprobeerd haar vader te redden. Dat mag een dochter doen. Met alle, dat neemt niet weg dat je natuurlijk wel de historische bronnenkritiek en evenwicht in acht moet nemen. Dat heeft ze kennelijk niet helemaal gedaan. Nou ja, je kunt zeggen, dat kunnen we een klein beetje begrijpen, ondanks dat het niet goed te keuren is. Maar staat het nou voor een trend, Bas? Hoe kijk jij daar dan naar?
Nou, ja, daar ben ik.
Voor wat voor trend?
Daar ben ik een stuk minder pessimistisch dan mevrouw Polak eerder gezegd. Als je kijkt naar de grote hoeveelheid boeken en films en musicals, romans over de Tweede Wereldoorlog die de afgelopen jaren zijn verschenen, dan zie ik daar niet een soort algemene trend in van vergoelijking en nivellering. Ik zie nog hele duidelijke categorisering van goed en fout, van daders en slachtoffers. Ik zie andere trends. Ik zie bijvoorbeeld dat verzetshelden weer heel erg centraal zijn komen te staan de afgelopen 10 jaar. En ik zie ook dat schrijvers ook gewoon duidelijk morele lessen trekken en waarschuwingen. Dus ik heb neig inderdaad een beetje daarna dat om dit boek van mevrouw Boetselaar als een druppel in een oceaan te zien en niet als een soort exponent van iets wat algemeen leeft, eerlijk gezegd. En daarbij wil ik toch even zeggen wat ik wel bezwaarlijk vond aan uw boek. Dat was dat u pagina's lang Ad van Liemt daarmee aan u vraagt zich af hoe kan Ad van Liemt dat gedaan hebben. En Ad van Liemt wordt daarmee bijna het symbool van die nivellering. En als ik toch kijk naar Ad van Liemts eigen werk, Jodenjacht en Kopgeld, ja, dan is hij daar het tegendeel van. Dus ik vind het eigenlijk niet helemaal eerlijk dat Ad van Liemt nu, zeg maar, als een soort pas pro toto van nivellering wordt geëtaleerd. Ja, misschien moet je daarop reageren. Maar...
Ik denk dat niet helemaal klopt wat u zegt. Want ik zeg niet dat Ad van Liemt een nivellering propageert. Maar ik zeg dat hij dit boek, waarin geniveleerd wordt, waarin vergoelijkt wordt, waarin grote delen van de geschiedenis die niet uitkwamen zijn weggelaten, en andere delen van de geschiedenis, namelijk het lijden van de Duitsers onder de Russen, hoofdstuk na hoofdstuk worden behandeld.
Uitvergroot als het ware.
En uitvergroot, waarin... ik maak even één zijsprong in... het grote interview met mij in NRC zegt Isabel van Boetselaar aan het eind: ik heb slechts de ergste dingen van mijn vader beschreven. En dat is een totale omkering van de werkelijkheid. En dat laat ook zien dat wie zij is en hoe ze dat boek heeft geschreven. En terug naar Ad van Liemt. Het was voor mij een doorstoot in de rug. Ik had dit nooit van hem verwacht. Hij zit in de raad van advies van Westerbork. En daar zou hij op die plek juist van onjuist moeten kunnen onderscheiden. En daar had hij moeten zeggen: nooit mag dit boek hier op deze plek worden.
Ja,
dus, en dat neem ik hem kwalijk. En ik heb daarnaast in mijn boek ook geschreven wat hij aan goeds heeft gedaan.
Ja, goed, nou ja, het is helder, denk ik. Je punt is helder gemaakt. Bas heeft ook helder gemaakt dat hij denkt dat het misschien dit boek inderdaad een voorbeeld is van een bedenkelijke manier van omgaan met geschiedenis. Maar of het een trend is, ja of nee, daar zijn we niet helemaal uit. Maar in ieder geval, het is voor het voetlicht gebracht. Mag ik jullie allebei bedanken.